Dit is podcast Pallas Athena Special. Een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Ik ben Jörg Knol en samen met collega Maps Kolen spreek ik met onderzoekers over crisis.
Vandaag gaan we het hebben over crisisrespons en de rol van de krijgsmacht. Hierover gaan we in gesprek met Huip Seideveld. Welkom Huip.
Dankjewel.
Huip, je bent een AJO, assistent in opleiding, Civil Military Corporation, op de faculteit. Hoe ben je in de crisiswereld verzeild geraakt en vooral bij de FMW? Hoe ben je daar beland?
Ja, mijn achtergrond. Ik ben landmachtkapitein bij de artillerie. Ik heb diverse functies gedraaid, zoals elke operationeel militair doet. Ondertussen heb ik ook criminologie gestudeerd, maar in de organisatiewetenschappen gedaan. En op een gegeven moment kwam er een sollicitatieronde, een info, zoals we dat bij Defensie noemen, kwam er uit voor een promotieplek bij de FMW. En daar heb ik op gesolliciteerd en ik ben aangenomen. Nou, het onderwerp sprak mij meteen aan, omdat dat... Ik ben heel erg geïnteresseerd in crisisbeheersing. En daarnaast heb ik natuurlijk vanzelfsprekend ook een interesse in de krijgsmacht. Dus die twee dingen kwamen eigenlijk samen in die sollicitatie. Ja.
Dat is natuurlijk wel natuurlijk vandaag ook een beetje het onderwerp, de relatie tussen crisis en krijgsmacht. Maar eerst denk ik de vraag die we aan iedereen in het begin stellen.
Wat betekent voor jou crisis?
Ja, crisis. Voor mij is crisis een beetje aan inflatie onderhevig. Het is een begrip wat heel vaak in de mond wordt genomen, helemaal in de politiek. Alles is tegenwoordig een crisis. En ik denk dat wij goed moeten nadenken over wanneer we en hoe we het woord crisis gebruiken. En de klassieke crisisdefinitie die heeft eigenlijk drie elementen. Aan de ene kant is dat dreiging. En dat is niet zomaar een dreiging, dat is een existentiële dreiging. Dus een dreiging die ook de staat of de basisfuncties van de staat kunnen aantasten. Het gaat ook over onzekerheid. Dus een diepe onzekerheid over hoe de toekomst zal gaan verlopen. Hoe die dreiging invloed zou kunnen hebben op ons leven of op systemen van de samenleving. En als laatst, die dreiging en die onzekerheid die vraagt over om urgente aanpak. Dus we moeten nu handelen. Dus het gaat ook om actie. Ik zie crisis niet alleen als een enkelmalige gebeurtenis. Dus een eenmalige gebeurtenis die een korte tijd invloed heeft op ons leven. Crisis is een proces. En dat hebben we gezien tijdens de coronacrisis. Je ziet in 2019, ergens in China, zie je al de eerste signalen zie je aankomen. Vervolgens ontvouwt zich dat. Hè? We zien het steeds dichterbij komen. De signalen komen richting Europa. De beelden van Italië komen op ons af. En op een gegeven moment zien we de eerste gevallen in Nederland. En zo is eigenlijk crisis als proces. Kijk, politieke partijen die kunnen een direct belang hebben bij het agenderen van een crisis. En het duiden van een crisis. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in de vluchtelingencrisis. In Nederland zie je dat bepaalde partijen er belang bij hebben om dat als een crisis te framen. En die framing die bepaalt uiteindelijk hoe wij ervaren of het wel of geen crisis is. Als we zien hoe op dit moment omgegaan wordt met vluchtelingen in Nederland, hoe de opvang is geregeld. En burgemeesters reageren op het feit van waarom we de vluchtelingen die op dit moment binnenkomen niet kunnen spreiden. Dan lijkt het erop dat er meer een opvangcrisis is dan een vluchtelingencrisis. En zo kun je eigenlijk crisis gebruiken, het woord crisis, voor je eigen belang.
En wat voor invloed heeft dit dan op de crisisrespons? En wat is überhaupt crisisrespons en wat voor invloed zou dit kunnen hebben? Ja.
Een crisisrespons bestaat uit acties die leed moeten voorkomen, wegnemen of mitigeren. Een crisisrespons bestaat uit diverse fasen. Een voorbereidingsfase waar je met elkaar afspraken maakt over coördinatie van de crisis. Maar ook oefent met elkaar. Hè, de diverse hulpdiensten kunnen met elkaar oefenen. Als dan de crisis uitbreekt, dan moet je heel goed de signalen van een crisis kunnen herkennen. En dat is een ontzettend complex proces. Denk even aan de coronacrisis. Het was heel moeilijk om die signalen te duiden. Bijvoorbeeld VWS, hè, ministerie van Volksgezondheid, die had heel veel moeite om in te kunnen schatten wat nou precies de gevolgen zouden kunnen zijn van dat virus wat naar ons toe kwam. De eerste aanname was, hey, wij kunnen dat doen, wij kunnen dit aan als samenleving. Op een gegeven moment breekt die crisis uit. Dan zien wij de gevolgen met elkaar. Hè. Vaak zijn die niet meteen zichtbaar. Met een orkaan wel, maar tijdens een infectieziekte zoals COVID-19 niet. Maar dan moeten we het vuur gaan blussen met elkaar. En dat is de directe crisisrespons. Dat is de acute fase, noemen we dat. Dat is eigenlijk de tweede fase. Op een gegeven moment dan gaat dat vuur langzaam doven. Dan gaan de infecties, of de besmettingencijfers naar beneden, of het vuur wordt lager. En dan moeten we gaan coördineren. Dan moeten we eigenlijk het vuur doven en nablussen. Dat zie je met de coronacrisis, zie je dat zo rond eind april, begin mei, zie je dat ontstaan. Zijn we weer in controle. En dan moeten we eigenlijk die hele, die structuren die we heel haastig hebben opgebouwd, die moeten we dan eigenlijk zien te formaliseren. Omdat we weten, daarna komt nog een nieuwe crisis. Hè? Binnen de coronacrisis hebben we verschillende golven gehad. Daar moeten we weer op voorbereiden. En dat is ook het meest tricky eigenlijk van die langdurige crisis waar we het nu over hebben. Zoals de coronacrisis. We moeten eigenlijk en voorbereiden en uitvoeren. En opnieuw voorbereiden tegelijkertijd. En dat is de grote uitdaging waar we op tijdens langdurige crisis, hè, die crisis als proces, voorstaan.
Nu ben jij natuurlijk militair, als je net hebt uitgelegd, een wapenbroer zelfs. Ik ben ook artillerist, dus het is altijd leuk te horen. We willen hierbij niet zeggen dat bij de artillerie altijd crisis is, maar we willen het natuurlijk wel hebben over de rol van de westerse strijdkrachten.
Wat is eigenlijk de binnenlandse rol van de strijdkrachten?
Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. En heel veel mensen zijn het daar niet precies over eens. Allereerst, hoe definiëren u überhaupt de rol van de krijgsmacht, hè, in het binnenlandse domein? En dan kun je eigenlijk onderscheid maken in wat een krijgsmacht doet binnenlands, hè, en in welke domeinen ze actief zijn. Daarnaast kun je ook kijken van op welke manier die taken worden uitgevoerd. En ik denk dat we daar zo wel iets dieper op ingaan. Maar voor ons is het heel belangrijk dat de rol wordt bepaald door uiteindelijk de taken die je doet. Dus het wordt bepaald door actie. Dus niet door hoe je het coördineert of allerlei praatclubjes of hele mooie rapporten. Uiteindelijk gaat het erom, de rol wordt bepaald door de taken die je uitvoert. En die rol wordt, dat is een heel spectrum. Dus aan de ene kant zien we dat, aan de ene kant van het spectrum zien we een last resort rol. En die last resort rol van de krijgsmacht betekent eigenlijk dat de krijgsmacht afwacht. He, dat hij op het laatste moment pas inspringt als de crisis eigenlijk al bezig is. He, een hele terughoudende positie van de krijgsmacht. En aan de andere kant zien we de rol van first responder. He, zoals de politie eigenlijk direct optreedt of de brandweer als er een brand is. Zien we dat de krijgsmacht in sommige landen ook direct taken op zich neemt. En in dat spectrum, daar zijn heel veel verschillen binnen landen. En Nederland zit er eigenlijk een beetje middenin. Dus zij hebben gezegd, wij zijn last resort, zeker. Wij zijn ook soms first responder. Maar wij hebben ons eigenlijk de positie van structureel partner. En dat is een beetje een jeukwoord. Maar structureel partner betekent dat wij zijn
aangesloten. Waarom is dit een jeukwoord? Het is wel leuk om te weten natuurlijk.
Omdat structureel partner maak je eigenlijk geen keuze. En dat is heel erg aan je eigen interpretatie van het woord onderhevig, hoe je dan je eigen rol kan bepalen. Dus daarmee meet je eigenlijk een bepaalde flexibiliteit aan of jij wel of niet civiele autoriteiten gaat helpen. En structureel partner betekent in de praktijk dat wij zijn aangesloten via liaisons op alle niveaus binnen de Nederlandse crisisketen. En als er dan een vraag ontstaat, kunnen we die vraag vertalen. Die komt dan centraal terecht in Den Haag bij de DOPS. En de DOPS die bepaalt uiteindelijk
directie operaties.
Directie operaties, inderdaad. Die stuurt zeg maar centraal operaties aan binnen en buitenland. En die bepaalt uiteindelijk, willen we dit? Mogen we dit en kunnen we dit? En willen we dit? Daar zit natuurlijk die hele rolbepaling in van de krijgsmacht. Willen wij bijvoorbeeld crisisopvang doen voor vluchtelingen op dit moment? Of willen wij tijdens de coronacrisis helpen? Willen wij onze militairen ook het risico lopen dat onze militairen ook besmet raken? Nou, dat is een afweging. Nou, mogen we dit? Dat zijn juridische kaders. En kunnen we dit? Dat gaat over de middelen. Als onze middelen in het buitenland zijn, hè, we zijn op missie, dan zijn ze niet beschikbaar voor die binnenlandse rol. Dus zo simpel is het eigenlijk.
Het is wel een beetje vreemd als je dat zo vertelt. Want ik kan me voorstellen, de brandweer of de politie of het GOR algemeen, die hebben helemaal geen keuze. Die hebben gewoon hun draaiboek en die zeggen, ik ben ervan. Dus als het ware, de krijgsmacht heeft een soort opt-out in de crisisrespons. Begrijp ik dat goed?
Ja, in de praktijk is dat inderdaad zo. En dat komt omdat de Nederlandse krijgsmacht, die heeft 3 hoofdtaken. Dus hoofdtaak 1 is het beschermen van het Nederlands grondgebied en de NATO-grondgebied. De tweede hoofdtaak is het beschermen van de internationale rechtsorde. Bijvoorbeeld missies die wij hebben gedaan in Mali of in Afghanistan. En de derde hoofdtaak is het ondersteunen van civiele overheden bij ramp en crisis. En dat is zowel binnenlands als buitenlands. Dus bijvoorbeeld orkanen in het Caribisch gebied vallen ook onder die derde hoofdtaak. En we moeten zien dat de binnenlandse rol wordt mede bepaald door in die derde hoofdtaak, dus het ondersteunen tijdens ramp en crisis, maar aan de andere kant ook die hoofdtaak 1. Dus de Nederlandse krijgsmacht kan ook civiele overheden ondersteunen, bijvoorbeeld in het geval van een cyberattack. En dan zitten we in de hoofdtaak 1. Dus als een externe staat, hè, een andere staat, ons aanvalt met een cyberaanval, dan heeft dat ook te maken met de binnenlandse rol, want het is een actie op binnenlands grondgebied.
Zijn er nieuwe taken voor de Nederlandse krijgsmacht in de nood- en crisisrespons?
Nou, historisch gezien heeft de Nederlandse krijgsmacht eigenlijk altijd een rol gehad in het binnenland. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van de watersnoodramp in 1953 of de treinkapingen bij de Punt. Alleen dat kwam nog niet zo heel veel voor. En wat we zien de laatste 25 jaar is dat ten eerste de Nederlandse krijgsmacht de derde hoofdtaak heeft gekregen, expliciet. Dus eerst was die impliciet in de grondwet artikel 97 opgenomen. Maar toen werd die expliciet uitgelegd in de uitleg van de wet. En daarnaast zijn er ook in kwalitatieve zin, dus dat betekent, we hebben ook in meer domeinen een rol gekregen. Waar moet je dan aan denken? Dat we naast het klassieke beeld, dus dat is de zandzakken leggen en de dijk verhogen in onze water. Veiligheid, zien we ook dat er een soort hybridisering, en dat is een overlap tussen civiel en militair, heeft plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan specialistische eenheden van de politie die samenwerken, eigenlijk overlappen, integreren met eenheden van defensie. Denk aan MARSOF, denk aan Special Forces, denk aan eenheden van de BSB of van de KMAR. Dat zie je eigenlijk steeds meer toenemen, die hybridisering in het binnenlandse veiligheidsdomein. En dat komt uiteindelijk, en dan refereer ik even terug naar wat ik net vertelde, dat die interne en externe veiligheid, hè, dus veiligheid in het binnenland en in het buitenland, hè, van die externe dreigingen, die komen steeds meer bij elkaar. En daardoor zie je dat hybridisering ook van de krijgsmacht toeneemt. Dus de krijgsmacht is in meer domeinen actief. En nu hebben we het over het security gedeelte, hè? Dus bij de politie. Maar eigenlijk zie je dezelfde ontwikkeling ook op safety gedeelte. We zien eigenlijk dat er steeds meer samenwerking plaatsvindt om wat ze noemen grensoverschrijdende crisis, hè, hele grote crisis, op te pakken. Nou, ik denk dat een heel goed voorbeeld is de coronacrisis, waar Defensie heel veel medisch personeel heeft gestuurd naar Nederlandse civiele ziekenhuizen waar tekorten ontstonden. Maar je gaat dat ook zien als er bijvoorbeeld door de klimaatcrisis die er op dit moment zich ontvouwt. Hè, we zien nu alle voortekenen al. Grote overstromingen, meer orkanen, meer extreem weer. Dan gaan we een grotere rol voor de krijgsmacht zien om die kortstondige crisisrespons mogelijk te maken.
Is dit in andere landen eigenlijk hetzelfde? Ik vraag het daarom omdat we je natuurlijk ook uitgenodigd hebben, omdat je onderzoek doet en hebt gedaan naar 23 verschillende landen over het organiseren van binnenlandse civiel-militaire samenwerking. Is dit in andere landen vergelijkbaar of zie je daar andere mechanismen of organisatie van civiel-militaire samenwerking in crisisrespons?
Ja, ik denk dat het goed is dat ik eerst even kort uitleg wat voor onderzoek we hebben gedaan voor de luisteraar.
Ja, heel graag.
We hebben onderzoek gedaan naar 23 landen en de binnenlandse rol van de krijgsmacht in die 23 landen. En die landen zijn allemaal democratisch, allemaal westers. En in al die landen heeft de krijgsmacht ook een binnenlandse rol. Dus ze zijn min of meer vergelijkbaar met elkaar. Mm-hmm. En toch zien we hele grote verschillen.
Oké, leg uit. Ja.
Allereerst zien we dat alle landen hele diverse achtergronden hebben. Dus bijvoorbeeld, als je al de vergelijking maakt tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk, die geografisch heel dicht bij elkaar liggen en ook geografisch gezamenlijke kenmerken hebben, zie je dat die rol van de krijgsmacht heel anders is. Ierland heeft een heel klein leger. Engeland heeft een relatief groot leger. Ierland is heel lang onderdrukt geweest door het Verenigd Koninkrijk, of door Engeland. En dan zie je dat er die rol van de krijgsmacht op een andere manier ontwikkelt. Wat we daarnaast zien is dat incidenten heel erg bepalen hoe de rol van de krijgsmacht zich ontvouwt. Als we denken bijvoorbeeld aan België, waar aanslagen hebben plaatsgevonden die ontzettend grote impact hadden op de samenleving, zie je dat de samenleving vraagt om een hele krachtige respons van de overheid. En wat is de meest krachtige respons van de overheid die we kunnen doen? Dat is de krijgsmacht. Dus de krijgsmacht staat symbolisch en ook wel praktisch, maar vooral symbolisch op de straat van wij beschermen jullie tegen die externe dreiging van terrorisme. En in andere landen zien we dat ook. In Italië en Frankrijk zien we ook militairen op de straat. En dat heeft enerzijds te maken met de terreurdreiging. En aan de andere kant zien we ook dat bijvoorbeeld in Italië deze ook worden gebruikt als er een aardbeving is. Dus je ziet dat landen dat verschillend gebruiken. Ondanks dat ze vergelijkbaar zijn met elkaar. In de zin van, ze zijn democratisch en ze hebben ze zijn allemaal welvarend en westers. Nou, welke landen hebben wij onderzocht? Wij hebben van Australië, Japan, Europa en de Verenigde Staten. Dus dat is wat wij zagen als de westerse wereld. En daar hebben we een sample getrokken, dus we hebben niet alle mensen geïnterviewd. En we hebben gevraagd van, zie je die binnenlandse rol als een hoofdtaak of zie je het als een neventaak? En 11 landen zien het als een hoofdtaak. Dat naast het beschermen van het grondgebied bestaat. Dus zo belangrijk vinden ze die binnenlandse taak.
Oké. Okay. Dus ik heb het vermoeden dat Nederland er niet bij hoort.
Nee, Nederland hoort daar niet bij. Die prioriseert eigenlijk hun taken. Dus zij zeggen van, in de wet zijn de drie hoofdtaken gelijk, maar in de praktijk gaan wij liever op uitzending en moeten wij eerder het grondgebied beschermen. En in de praktijk natuurlijk. Elk land zegt van, nou, het beschermen van het grondgebied is het allerbelangrijkste. Maar er zijn ook landen die zeggen, ja, maar dat onderscheid tussen het beschermen tussen het grondgebied en mijn binnenlandse rol, die is niet meer zo hard te maken.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, bijvoorbeeld in de Nordics hebben ze een total defense systeem, waarbij ze zeggen van, als wij op missie zijn en de staat is niet resilient, zoals ze dat noemen, weerbaar, kunnen ze ons ook niet ondersteunen als wij op missie zijn. Dus wij hebben de plicht om de samenleving in tijden van nood te helpen. En andersom, in tijden van oorlog, dan draait het om. Dan moet de samenleving, maar ook de industrie, moet de krijgsmacht gaan helpen. En dat is een andere visie op hoe je denkt over veiligheid. Namelijk, dan ga je systemen integreren.
Maar ja, en vooral, het is niet alleen maar dat de militairen dienbaar zijn aan de samenleving, maar dat dus ook de samenleving dienbaar is en belangrijk is voor het functioneren van diezelfde krijgsmacht. Dat besef, dat bestaat volgens mij hier ook niet zozeer. Met name dus ook in een crisis kan ik me voorstellen dat hier een enorm afwachtende houding is, ook van de samenleving, van overheid, waar ben je en waar zijn de responders? Of ben ik daar iets te negatief?
Ja, ik denk dat je dan dat je ook moet kijken van wat verwachten wij van de overheid? Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is. Van, mm-hmm. Verwacht jij van de overheid dat ze alles voor jou doen? Dus dat je als een slachtoffer tijdens een crisis moet gaan gedragen als burger? Of zeggen we van, hey, die burger die heeft ook een eigen rol? En ik denk dat wij daar beter over kunnen nadenken hoe wij eigenlijk die burger moeten inzetten tijdens een crisisrespons. En als wij zeggen van, de krijgsmacht is de samenleving en vice versa. Hè? De krijgsmacht is integraal onderdeel van de samenleving. Dan zijn ze ook integraal onderdeel van die crisisrespons. Net zoals burgers dat zijn. En uit eigenlijk elk onderzoek blijkt dat het betrekken van burgers en het betrekken van meerdere partijen veel breder draagvlak geeft voor een crisisrespons. Als je het alleen vanuit de overheid doet, is het vaak ineffectief. Maar even terug op die taak en die binnenlandse rol.
Ja,
want
graag,
we hebben het
ja,
over
ja.
Security gehad, hè? Dus die externe dreiging of terrorisme.
Ja.
Maar je ziet ook tussen landen hele grote verschillen op gebied van safety. En dat is ook heel interessant. In de literatuur wordt heel vaak gezegd van, ja, de safety taken zijn allemaal toegenomen. Hè? De krijgsmacht moet steeds meer doen. Nou, dat hebben wij ook gevraagd. Van, zien jullie dat? Hè? Het is geen representatieve sample. Dus we kunnen niet zeggen van dat het voor alle landen geldt. Maar wij hebben het gevraagd aan mensen. En 9 landen zeggen van, ja, die safety taken zijn toegenomen. En dat betekent dat 14 landen zeggen van, nou, die zijn niet toegenomen. Die zijn vrij stabiel. Met uitzondering dan van de coronacrisis, wat ze even als eenmalige gebeurtenis zagen. Maar die zijn vrij stabiel. Dus we zien niet een directe toename. Wat is dan een voorbeeld? Want er zijn hele aansprekende voorbeelden hoe dan die safety taken toenemen. Nou, een heel goed voorbeeld is een land als Canada. Canada die heeft ontzettend veel problemen met het bosbrandbestrijding. Wat je daar ziet is dat civiele autoriteiten eigenlijk iets te weinig voorbereidende maatregelen nemen. En het eigenlijk zo ver laten komen als dan die brand is uitgebroken, dat ze leunen op de krijgsmacht. Laat steeds meer onderzoek zien. En dit jaar is een record aantal inzetten geweest van bosbrandbestrijding in Canada. En waar we dit ook zien is bijvoorbeeld landen als Australië, waar die rol ook eigenlijk vergelijkbaar is.
Kunnen we vergelijkingen trekken uit de verschillende landen die je net hebt opgenoemd?
Ja, zeker. Zeker. Dus we kunnen, ondanks de grote verschillen, kunnen we grote lijnen zien waarom de binnenlandse rol van de krijgsmacht eventueel toeneemt of eventueel afneemt. De literatuur heeft eigenlijk 2 hoofdredenen waarom die binnenlandse rol van de krijgsmacht toeneemt. Dus dat is enerzijds zijn dat functionele redenen. We hebben het net eigenlijk al over gehad. Hè? De krijgsmacht is over het algemeen heeft heel veel middelen ter beschikking, heel veel mensen om op korte termijn te reageren, zijn vaak goed georganiseerd. Daarnaast zijn er ook politieke redenen, daar hebben we het ook over gehad. Politieke redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat je de krijgsmacht aan de frontlinie zet om daarmee als politiek leider te laten zien dat je heel daadkrachtig kunt optreden. Dat zijn politieke redenen. Voor Defensie zijn er ook politieke redenen. Dus bijvoorbeeld in tijden van bezuinigingen kun je jezelf aanbieden of meer binnenlandse taken op je nemen. Daardoor word je meer zichtbaar, waardoor je eventueel de kans laat afnemen dat de bezuinigingen doorgang vinden. Hè? Je wordt eigenlijk indispensable, zoals dat wordt gezegd. Wij hebben diverse hypothesen. En naast die 2 hoofdredenen, politiek en functioneel, zien we ook sociaal-emotionele redenen. Dus bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis waren heel veel mensen voelden zich verbonden met de samenleving. Die dachten van, hey, maar wat er nu gebeurt, wij moeten gewoon reageren. Uit een soort plichtbesef, hè? Een altruïstische, wij moeten helpen. Wij zijn er voor de samenleving en wij willen die samenleving helpen. Dus dat is eigenlijk een derde reden die wij zien direct tijdens de crisis dat een krijgsmacht een rol oppakt. En als je dan nadenkt, want dit zijn primaire redenen, hè, waarom het toe of afneemt. Je hebt ook directe redenen, hè, voor een specifiek land. En wat je daar eigenlijk ziet is, heb ik ook eigenlijk al even aangetipt, maar in België bijvoorbeeld die incidenten, die hebben direct geleid tot inzet van de krijgsmacht. En dat is naast die functionele reden, zijn incidenten op het gebied van terrorisme vragen om een grotere inzet van de krijgsmacht, alleen dan in het security terrein. Canada heb ik ook al genoemd. Hè? Eigenlijk een slechte civiele voorbereiding of een minder goede civiele voorbereiding, omdat er weinig geld wordt besteed, wordt er eigenlijk geleund op de krijgsmacht als het misgaat. Wat je ook ziet, en dat is een hypothese, die hebben we nog niet getoetst, maar dat een inbedding van de krijgsmacht in de samenleving zal leiden tot meer inzet. Dat is een hypothese en daar zien we eigenlijk verschillen ontstaan. Want de inbedding van de krijgsmacht in de samenleving in de Nordics bijvoorbeeld, hè, in Scandinavische landen, is veel verder dan bijvoorbeeld in Nederland.
Inbedding in de zin van dienstplicht, meer spreiding regionaal, ook een goed reservistenconcept en dit soort concepten?
Ja, exact. Ja. Dus eigenlijk in sociale structuren is de krijgsmacht veel meer verweven. Ook bijvoorbeeld scholing. Burgers komen de militair veel meer tegen. En de aanname is dat daardoor de krijgsmacht ook meer binnenlands wordt ingezet. Alleen in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Bijvoorbeeld in Zweden is tijdens de coronacrisis is er nagenoeg geen inzet geweest van de krijgsmacht binnenlands. En dat kan enerzijds te maken hebben met het feit dat civiele structuren heel goed waren voorbereid, of er minder corona was. Nou, dat blijkt ook niet zo te zijn. Dus wij hebben nog een andere verklaring gevonden. En dat gaat over coördinatiestructuren. Dus hoe goed zijn coördinatiestructuren, sluiten die aan op de inzet van de krijgsmacht? En in Nederland bijvoorbeeld hebben wij die liaisons in de veiligheidsregio's zitten, die eigenlijk op een hele goede manier die vraag van civiel kunnen vertalen naar de krijgsmacht, waardoor eigenlijk het veel beter gestroomlijnd is. En wat we daarnaast ook nog zien is, als er eenmaal inzet is geweest, dan ontstaat er een soort verwachtingspatroon, en dat noemen we in de literatuur path dependencies. Dus als je eenmaal een inzet hebt gehad, vervolgens, dan word je vaak gevraagd. Waar zie je dat? Bijvoorbeeld in de verzorgingshuizen tijdens de coronacrisis. Tijdens de eerste golf zijn de verzorgingshuizen heel veel gesteund. Op een gegeven moment moest de krijgsmacht zich weer gaan gereedstellen. Hè? Vanaf september ongeveer, vanaf de zomer 2020 ging de krijgsmacht zich weer gereedstellen. Alleen dat verwachtingspatroon was er eigenlijk nog binnen de veiligheidsregio's. En wat je dan ziet is eigenlijk dat politiek leiders gaan roepen van, ja, wij hebben die steun van jullie weer nodig. Ze verwachten het. Zelfs tot en met de media is gezocht om steun te zoeken vanuit de krijgsmacht om in verzorgingshuizen te gaan helpen. Dus dat is een andere reden. Dus die coördinatiestructuren zijn belangrijk voor een al dan niet toename van de binnenlandse rol van de krijgsmacht. Nou, je kunt je ook afvragen van, ja, waardoor neemt het dan af? Ja, want je wil niet een soort grenzeloosheid hebben voor de inzet van de krijgsmacht. Je ziet op dit moment tijdens de Oekraïne-oorlog dat eigenlijk de focus wordt verlegd van de binnenlandse rol vanuit corona. Hè, we rollen van de ene crisis in de andere naar extern. Dus nu zijn we heel erg gefocust als Nederlandse krijgsmacht op extern, het verdedigen van onze landsgrenzen. Daarnaast zien we ook als de gereedstelling van de krijgsmacht in gevaar komt, dus bijvoorbeeld in België, de Belgen hadden zoveel infanteristen op de straat dat hun gereedstelling in gevaar kwam. En ook de mindset van de jongens en meisjes die op de straat stonden, die was heel erg civiel gericht. Hè? Civilisering van de krijgsmacht noem je dat. En dat is een probleem, want je wil uiteindelijk dat die grenzen worden verdedigd. In de artikelen die ik schrijf, probeer ik altijd die balans te zoeken tussen aan de ene kant die binnenlandse rol, want je hebt steun nodig als krijgsmacht vanuit de samenleving. Je bent onderdeel van de samenleving. En aan de andere kant heb je, ja, je belangrijkste taak is wel het beschermen van Nederlands grondgebied en van NATO-partners. Dus die balans die moeten we altijd zien te behouden of te promoten.
En hoe kunnen we die bereiken? Met name, dus ik vraag het ook omdat we natuurlijk nu ook langdurige crisis hebben gehad, met COVID bijvoorbeeld. Maar wat betekent dit dus voor de inzet van de strijdkrachten in een langdurige crisis en de samenwerking met civiele partijen?
Langdurige inzet van de krijgsmacht, als het een langdurige crisis is, dan kom je in een dilemma terecht, uiteindelijk. Enerzijds wil je als krijgsmacht steun verlenen, wil je zichtbaar zijn, voel je onderdeel van de samenleving en wil je civiel helpen. Maar anderzijds kan die gereedstelling in gevaar komen. Hè? En wil je ook goed kunnen voorbereiden op buitenlandse inzet. Ik heb het zojuist al even aangetipt, maar die verzorgingshuizen tijdens de coronacrisis, dat is een goed voorbeeld. Tijdens de eerste golf werden die heel veel gesteund, hè, op korte termijn, 3 weken ongeveer, liepen daar militairen rond om te ondersteunen. Alleen die lange commitment, die kon niet worden geboden. Als je dan kijkt naar de ziekenhuizen, dan hebben ze eigenlijk een hele goede oplossing bedacht, eigenlijk een tussenoplossing. In eerste instantie werden heel veel verschillende ziekenhuizen ondersteund. Maar vervolgens, tijdens de tweede golf, is geconcludeerd: oké, dit kunnen wij niet zo lang volhouden als krijgsmacht, want er komt onze gereedstelling in gevaar, want we hebben meddings nodig op de schietbaan, hè, om gereed te stellen. Toen is ervoor gekozen: laten we 150 man van ons totaalbestand aan medisch personeel afsplitsen of even apart zetten. En daar kan civiel een beroep op doen en die zetten we gecentraliseerd in het UMC Utrecht. Als dan de ziekenhuizen te weinig capaciteit hebben, dan kunnen wij heel eenvoudig de zieke mensen van die ziekenhuizen naar het UMC Utrecht doen. Waarbij we dus ook extra capaciteit hebben van militairen. En daarin zie je dus een tussenoplossing of een balans. En dat vereist ontzettend veel communicatie naar civiele partners. Want die hebben een bepaalde verwachtingsmanagement. De krijgsmacht kan alles en die kan alles oplossen. En daarmee voorkom je dus heel veel teleurstellingen. Dus communicatie, dialoog met de samenleving is hierin ontzettend belangrijk. En dat betekent ook echt een centrale rol van liaisons die op al die niveaus aanwezig zijn. Maar ook strategische communicatie van bijvoorbeeld ons leiderschap binnen de krijgsmacht. Vertellen wat we kunnen, maar ook vertellen wat we echt niet kunnen en wat onze focus is.
Hebben wij voldoende liaisons? Want we hebben gehoord dat in elke veiligheidsregio zit 1 liaison. Maar gezien de complexiteit en de uitdagingen en zo, zou je bijna kunnen denken van, we hebben veel te weinig mensen in de regio's ook zitten.
Ik weet niet precies wat de vullingscijfers zijn. Dat is ook wel eens wisselend. Er zijn ook veiligheidsregio's die wat terughoudend zijn naar de positie van de liaisons. Maar wat ik bijvoorbeeld heb gezien in regio Haaglanden, daar was een ontzettend actieve liaison. Nou, die heeft ook nog een andere veiligheidsregio er even bij gepakt. En die heeft daar ontzettend goede dingen gedaan. En niet alleen het verbinden van de krijgsmacht met de samenleving, maar die heeft ondertussen ook nog even advies gegeven. En we moeten ook niet vergeten dat elke brigade die heeft een bureau NATOPS met verschillende officieren. Nationale operaties. Daarnaast zijn er inderdaad ook reserveofficieren met allerlei specialismen. We hebben het 1 CMICO, het Civiel-Militair Interactiecommando, met ook ongeveer 500 à 600 reservisten met allemaal specifieke taken die we ook kunnen inzetten. Dus eigenlijk is onze toolbox van de krijgsmacht best wel gevuld om civiel te kunnen ondersteunen zonder dat het ons direct pijn doet. Dus we kunnen ook zoeken naar andere oplossingen. Dus niet meteen kijken van, moeten we heel veel handjes sturen? Maar we kunnen ook kijken van, kunnen we niet expertise sturen? En ik denk, als laatste, in antwoord op jouw vraag, tijdens de coronacrisis, ik heb aan heel veel mensen gevraagd van, ja, maar wat vond je nou de beste bijdrage? Of wat vond je nou het meest aansprekende bijdrage? En eigenlijk zeiden de meeste van, ja, de meest zichtbare bijdrage zijn die medisch specialisten in de ziekenhuizen geweest. Want dat ging naar, dat kwam op het journaal. Die stonden netjes opgesteld voor de ziekenhuizen en heel symbolisch. En dat is belangrijk geweest. Maar ergens is dat een druppel op de groeiende plaat. Want wij hebben niet zo heel veel medisch specialisten. Wat we wel hebben, is heel veel kennis over hoe je een crisis kan aanpakken. En als ik kijk naar, er zijn 2 oversters geweest vanuit de medische dienst. Die hebben in ontzettend korte tijd, in een dag of 2, 3... hebben ze een heel operatiecentrum uit de grond gestampt in Rotterdam om patiënten te spreiden. Nou, dat is één groot succesverhaal geweest. En dat is gebaseerd op militaire grondbeginselen en op militaire structuren. En eerst was het een beetje wennen voor civiel, hè, werken in een soort militaire structuur. Maar iedereen voelde zich daardoor nou, eigenlijk best wel gesteund en het was allemaal duidelijk. Ik wil niet zeggen dat je altijd zo'n aanpak moet doen, maar het wil wel zeggen van dat militaire inzet niet meteen ons heel veel pijn hoeft te doen.
We stellen elke spreker een hamvraag. En dat is Nederland voorbereid op de volgende crisis?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. En dat heeft ten eerste te maken met, wat is dan de volgende crisis? Kunnen wij die volgende crisis inschatten? Dus dat betekent eigenlijk dat je voldoende een goede inschatting moet kunnen maken van de crisis. En dat complexe proces, dat weet niemand. En we weten niet wat voor crisis eraan komt, maar we weten ook niet of we alle signalen goed gaan oppikken. En vervolgens of wij die signalen ook omzetten naar actie. En als ik nu om me heen kijk, heeft dat tijdens de coronacrisis heeft dat heel lang geduurd. Als ik kijk naar het oppakken van de klimaatcrisis en de urgentie die daarachter zit, dan zie ik op dit moment dat er ook heel veel binnenlandse problematiek speelt, hè, op het gebied van bestaanszekerheid, die dat debat ook wel eens vertroebelt. Hè? Dus korte termijn en lange termijn. Dus zijn wij voorbereid op de volgende crisis? Ik denk dat niemand daar een goed antwoord op kan geven. Helaas.
Dit was Pallas Athena Special, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons te gast Huib Zijderveld, AIO, Civiel Militaire Corporation, Faculteit Militaire Wetenschappen en tevens kapitein van de landmacht. Met hem hebben we gesproken daarover dat geschiedenis en incidenten een invloed hebben op civiel-militaire crisisrespons, in een wetenschappelijke term ook padafhankelijkheid genoemd, en dat elk land daardoor andere keuzes maakt en andere structuren heeft ingericht. Een van de dingen die naar boven kwamen was zeker ook die verbondenheid met de samenleving, hoe belangrijk die is voor de militairen als zij ook binnenlandse taken willen uitvoeren. Eigenlijk gold dat voor de Nederlandse krijgsmacht tijdens de coronacrisis zeker. Men was zeer met elkaar verbonden en men heeft ook enorme zichtbaarheid gegeven. En de vraag is daadwerkelijk of dit ook voor de toekomst nu nog geldt. Een langdurige inzet, zo positief het ook is voor de krijgsmacht, heeft ook of leidt ook tot een dilemma. Namelijk, een langdurige inzet kan de eerste, misschien ook de tweede hoofdtaak van de krijgsmacht, het land verdedigen of het bondgenootschap verdedigen en ook crisisinterventies in het buitenland in het geding brengen. Is Nederland op de komende crisis voorbereid? Ook daar heeft Huib een heel leuk diplomatiek antwoord, maar misschien ook laten zien, ook hier staat Nederland voor een dilemma. Namelijk de keuzes die in het binnenland worden gemaakt en moeten worden genomen, hebben enorm grote invloed ook op onze komende crisisrespons, welke crisis het ook mogen zijn. Huib, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan. Het was een waar genoegen.
Ook voor ons, dankjewel.